Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee van Wingerden. Volgende week hoopt dominee van Wingerden ook voor te gaan. Organist Gerard Hopman. Er zijn 3 collectes, de schaal staat weer op tafel voor de diaconie, kerkrentmeesters en het onderhoud van het kerkgebouw. We hebben een mededeling. Vanavond is er voorafgaand aan de dodenherdenking een dienst in de parochiekerk aan de Kastanjelaan. Dat is een gezamenlijke dienst met de dominee en de kapelaan. En dan gaan wij naar het monument in stilte. En daar zijn we 2 minuten stil en gedenken wij dus ook de mensen uit Helvoort en dergelijke die zijn overleden. We ontsteken de kaarsen als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld.
Ook een goedemorgen van mijn kant. We beginnen met het zingen van Psalm 33, 1 en 2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen nu lied 274, de drie versen. Bidden wij het smeekgebed, afgesloten met het zingen van Kyrie nummer 3. In de stilte van de morgen zijn we hier samengekomen om de dienst te beleven. Ook de gebeden uit te spreken, ook dit gebed, het smeekgebed, het gebed om uw ontferming. Op een dag als vandaag mogen we dat zeker doen voor alle mensen die korter of langere tijd geleden gehuld zijn in verdriet. Vandaag is de gedenkdag. Dat willen we ook vanavond doen in dit dorp. Maar niettemin bidden wij vanmorgen om uw ontferming voor al die mensen wereldwijd tot op de dag van vandaag die omkomen door geweld, door oorlog, door aanslagen, wat niet al wat er in onze wereld gebeurt. Wij gedenken hen, we zijn even stil en we leggen deze mensen met hun achtergebleven families biddend in uw handen en vragen u, smeken u, Heer, ontfermt u zich over hen, ontfermt u zich over ons allen. Amen. We zingen nu het Gloria-lied. gaan zo luisteren naar woorden uit de Bijbel. De eerste lezing is Psalm 33, vers 1 tot 11. En de tweede lezing Lucas 24, vers 35 tot 48. En tussen beide schriftlezingen in zingen wij lied 644, vers 1 tot en met 5. Ik volg het ecumenisch Bijbelrooster. Dat geeft deze Bijbellezingen aan. Ik besteed dus vanmorgen geen aandacht aan de 4e mei. Dat is vanavond, hebt u al gehoord, in de parochiekerk. Dat doe ik samen met de kapelaan Bart Teunissen en het koor Lumen Cordium in de parochiekerk aan de Kastanjelaan, waar ik u ook allemaal voor uitnodig. Voordat wij luisteren naar de woorden die opgeschreven staan, bidden wij om de opening van de Heilige Schrift en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Wij willen gaan luisteren naar de woorden die opgeschreven staan. Een oud lied. We zongen al enkele coupletten daarvan. Aan het begin van ons samen zijn. Maar we gaan ook dat lied lezen en laten de woorden bij ons binnenkomen. Het lied van uw schepping, maar ook het evangelie zal klinken. Het contact van uw zoon met zijn leerling. Eigenlijk nog maar kort na Pasen. En vandaag overdenken we die woorden. Dat bijeen zijn. Wat dat betekent destijds, maar wat het ook betekent voor ons mensen van vandaag. Het gaat vanmorgen over geloven. Dat is een groot woord, een mooi woord, maar soms ook een lastig woord. Zeker in de praktijk van alle dag. Daarom bidden wij u om de leiding van uw geest, om de woorden van u te spellen en helder te krijgen. De boodschap te bespeuren en die aan elkaar door te geven, met elkaar te delen. Schenk ons een goed uur met elkaar hier in de kerk. Zegen ons deze dag. Zegen ons wanneer de Bijbel opengaat en de boodschap naar ons toekomt. We bidden u dit. In Jezus' naam. Amen. Vandaag is Marianne Koelewijn onze lector. Die gaat dus Psalm 33, de aangegeven versen, en Lucas 24, de aangegeven versen, lezen.
Juicht rechtvaardige voor de Heer, de oprechte moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier, speel voor hem op een tiensnarige harp. Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de Heer. En wie de wereld bewonen, hem duchten. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. De Heer doet de plannen van volken teniet. Hij verijdelt wat naties beramen. Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
Lied 644, alle 5 de versen.
Thank you.
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hem: "Waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb." Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: "Hebben jullie iets te eten?" Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: "Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalm over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan." Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: "Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem."
Dankjewel, Marianne, dat je wilde invallen om lector te zijn, omdat de anderen op de een of andere manier vandaag niet aanwezig konden zijn. Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. Zingen wij nu de acclamatie. Na het amen van de preek luisteren wij naar meditatief orgelspel. En ik heb van Gerard begrepen, dat wordt het prachtige muziekstuk van Johann Sebastian Bach, Air. Geloven is niet vanzelfsprekend. Dat is het nooit geweest. Al doen we soms van wel. Dan hebben we het met een zekere weemoed over vroeger, toen het kerkelijk leven anders was en toen je zelf ook anders was. Met een variatie op de tv-serie Toen was geluk heel gewoon, heb ik een variatie bedacht: Toen was geloven heel gewoon. Maar het is maar de vraag of dat zo was. Geloven is eigenlijk nooit heel gewoon. En dat dat niet is, is iets wat je goed kunt proeven in de verhalen die we in de kerk, zo ook vanmorgen, na Pasen, lezen en overdenken. Je zou misschien denken, als Jezus is opgestaan en verschijnt aan zijn vrienden, daar wordt toch wel het meest overweldigende bewijs geleverd. Daar ontstaat de zekerheid van het geloof. Want wat is krachtiger dan iemand die de dood overwint, die opstaat uit een graf? Maar de sfeer, en ik hoop dat u die verhalen ook een beetje allemaal kent, de sfeer in die deze verhalen ademen, is juist andersom. Er hangt iets onwerkelijks omheen. Iets zou je bijna kunnen zeggen mysterieus. Er is een zekere herkenning. En tegelijkertijd is er onzekerheid. Er is sprake van, zeg maar, schrik en angst. Want ik lees ook de leerlingen van Jezus. Ze twijfelen. Ze zijn nog druk aan het praten als de leerlingen uit Emmaus, dat verhaal, dat hebt u vorige week gehoord, terugkomen en vertellen wat hen is overkomen daar op de Emmausweg. Hoe ze de Heer hebben herkend bij het breken van het brood toen ze eenmaal thuis waren. Maar dat hij daarna ineens weer weg was. Ze zijn nog opgewonden aan het vertellen, die twee. Als Jezus zelf in de groep van zijn leerlingen in hun midden komt staan en zegt: vrede voor jullie. Dan valt het gesprek stil. Iedereen is sprakeloos. Het is nogal wat. Dat Jezus ineens door dichte deuren heen komt, daar staat en zegt: vrede voor jou. Een onwerkelijke stilte daalt op de mensen neer. En dit alles wordt doorbroken door het spreken van Jezus zelf. Kijk maar, zegt hij. Voel maar. In mijn polsen de littekens van de nagels waarmee ik vastgespijkerd ben. En de wond in mijn zij. Kijk maar, voel maar, ik ben het echt. Jezus spreekt verder. Net als met de leerling in Emmers gaat het dan over wat Jezus gaat zeggen over de wet en de profeten en de psalmen. Je zou kunnen zeggen, daar in Jeruzalem bij elkaar geeft Jezus een catechisatieles. En iedereen luistert. Maar dit specifieke karakter van toch de geheimzinnige sfeer die dit alles oproept, is iets om vast te houden. Omdat ik denk dat dit iets zegt over hoe wij vandaag op een vruchtbare manier met de woorden van Jezus kunnen omgaan. Omdat het misschien wel een kenmerk is van wat ons geloven vandaag de dag zou kunnen zijn. Nee, geen triomfantelijk geloof. Nee, geen geloof van te grote woorden. En geen geloof van te stellige zekerheden. Maar een geloof dat gestempeld wordt door de sfeer van het geheim van dit alles. Met respect voor het mysterieuze. Met ruimte van niet weten of niet zeker weten. Wij zien de Heer, om het maar even zo te zeggen. En tegelijkertijd zien we niet alles. We horen zijn stem, maar tegelijkertijd vallen we stil. Het valt verder op dat Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Dat wil zeggen aan die mensen die hem konden zien. Wilden zien misschien. Jezus verschijnt niet zomaar. Hij keert niet terug in de geschiedenis. Maar hij laat zich zien aan wie hem verwachtte. Hij laat zich zien aan wie op hem hopen. Hij is daar waar hij wordt betreurd en herinnerd. En dat is eigenlijk in zekere zin nog steeds zo. Die verschijningsverhalen, want na het paasverhaal staan er een aantal verschijningsverhalen in de Bijbel. Die zijn bedoeld om bepaalde trekken van het zogenaamde paasgeloof over te dragen. Zodat wij ook steeds meer gaan ontdekken waar het over gaat. De leerlingen ontmoeten Jezus. Maar het duurt even voordat dat doordringt. En dan nog lijken ze het niet helemaal zeker te weten. Dat is niet omdat ze iets mankeren aan hun ogen. Het is een verhaalelement dat een eigen boodschap overdraagt. Als wij vandaag de dag het in de kerk, na Pasen, over Jezus hebben, en we hebben het nogal eens over hem, dan is dat altijd in de dubbelheid van je herkent het, en ook weer niet. Jezus is in ons midden. Dat geloven wij. Hij is de Heer van de kerk. En tegelijkertijd hebben wij hem niet in bezit. Dat idee. Daarom vind je in deze verhalen ook hier de dubbelheid. De ene kant van aanraken, tastbaar zijn, contact hebben en tegelijkertijd, je kunt hem toch niet zo vasthouden. Vergelijkbaar als bij Maria in de tuin op Paasmorgen, ook zo'n bijzonder gebeuren. Jezus is daar, die staat voor haar. Ze ziet het niet, totdat haar naam genoemd wordt en haar herkenning is, maar het gaat haar te boven. En zoals ook bij de Emmausgangers. Ze lopen daar op de Emmausweg met z'n tweetjes. Ik heb trouwens altijd gedacht dat het twee mannen waren, maar ik denk er tegenwoordig toch een beetje anders over. Cleopas is er. En zeer waarschijnlijk de vrouw van Cleopas, Maria, die ook bij het kruis stond toen Jezus op Golgotha stierf. Maar ook dat verhaal van die Emmausgangers. Je loopt daar naar huis toe, er voegt zich iemand bij je, die tastbaar is, en toch weet je niet wie het is, totdat. Hij is er, en hij is er niet. In ieder geval is Jezus er niet zo, dat je hem even kunt vasthouden. Of vast kunt leggen. Dat mag je, denkt me, ook in meer dan letterlijke zin verstaan. Elke poging om Jezus vast te leggen, zoals er later velen zijn geweest in de geschiedenis van de kerk, vast te leggen in een geloofsbelijdenis bijvoorbeeld, in bepaalde waarheden die je verkondigt over Jezus. Dat je Jezus claimt voor je eigen kerk, voor je eigen vroomheid, voor je eigen kerkelijke traditie en noem het allemaal maar op. Dat breekt op en dat breekt stuk als je heel goed naar deze verschijningsverhalen luistert. Jezus is niet vast te leggen. Absoluut niet. Niet in dogma's, niet in bepaalde waarheden die je verkondigt. Je komt wel eens mensen tegen die denken te weten dat ze Jezus precies kennen. Dat ze hem helemaal doorgronden. En dat ze hem reserveren voor zichzelf. Nee. 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 Als je goed naar de verschijningsverhalen luistert, nogmaals, dan dringt dat tot je door. Dat Jezus niet vast te leggen is, in welke woorden ook, in welk systeem. Als hij erkend wordt bij het breken van het brood, daar in de huiskamer van de Emmausgangers, dan is hij meteen weer verdwenen. Maar ook omgekeerd, terwijl ze nog over hem spreken, staat hij weer in hun midden. Dan moet u niet denken, dit is nou typisch iets, het werk van een soort van, sorry dat ik het zo zeg, een truc van een illusionist. Dat is het niet. Maar het is een boodschap. Voor ons. Om op een goede manier de opgestane Heer ook in ons midden te herkennen. Er is dat merkwaardige aspect in het verhaal. Er wordt steeds weer gegeten. Het brood. Aan de tafel daar in de woning van de Emmausgangers. En hier een geroosterd visje. En Jezus eet dat voor hun ogen op. Wat betekent dat? In Emmaus was het het brood. Hier is het de vis. En zoals Jezus in het evangelie met brood en vissen mensen te eten heeft gegeven. 5 broden, 2 vissen. Dat bijzondere verhaal. De vis, dat weet u waarschijnlijk ook, ichthus. Als het geheime teken van de eerste christenen. Het doet ertoe. En wat verder meeklinkt, is het belang van het materiële. Geloven is niet met je hoofd in de wolken lopen. Maar geloven is heel concreet ook eten en drinken. De waarheid van het geloof, zo zeg ik het maar, toont zich in het gebaar van geven en ontvangen. Van breken en delen. Er staat niet dat Jezus zomaar voor de gezelligheid een stukje vis eet. Er staat, hebben jullie iets te eten? Vervolgens geven ze hem een stukje vis. En dan staat er niet, hij at het op. Nee, hij nam het. En at het voor hun ogen op. En als je dat met al je ervaring die je hebt opgedaan in de loop der jaren in de kerk en haar rituelen, als je dit verhaal zo op een bepaalde manier leest, dan beluister je daarin iets van de choreografie van onze viering van het heiligavondmaal. Brood nemen, het breken en het delen. Zo dichtbij staan die verhalen. Nog een klein aspect. En dat is het belang van de catechese. Ik zei dat eigenlijk al een beetje. Ook hier weer een echo van dat mooie Emmausverhaal. Waar degene die naast die twee loopt onderweg, die gaat de, wat er in de Bijbel staat, de schriften uitleggen. En dat doet hij ook daar in Jeruzalem. Jezus zegt opnieuw alles wat in de wet bij de profeten en in de psalmen is geschreven, dat is in mij vervuld. Merkt u, in die ontmoeting daar in Jeruzalem komt ook de Bijbel langs. En dat is niet zonder reden. Het wil ook zoveel zeggen als, wil je mij begrijpen? Wil je mijn boodschap verstaan? Dan moet je telkens weer terug naar de teksten die opgeschreven staan. Naar de oude verhalen en de beloften. Naar het verhaal bijvoorbeeld van de bevrijding uit Egypte. Het verhaal van de uittocht. Het verhaal van God die trouw blijft. Ondanks alles wat er gebeurt. En dan zegt Jezus, jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Dat zijn bijna zijn laatste woorden. Een soort van testament of een soort van uitnodiging die hij aan zijn leerlingen geeft en die hij ook aan ons heeft achtergelaten. We hebben die teksten in huis. Vanmorgen is er weer uitgelezen. Een boek vol. En daarom is het ook zo belangrijk dat we in de kerk bij elkaar komen en dat die Bijbel opengaat. Het is niet ouderwets, want we zijn hier niet in de kerk om de krant te lezen. Je mag wel de boodschap van Gods evangelie actualiseren, dat is wat anders. Maar je komt niet in de kerk om de krant voorgelezen te krijgen. Je komt in de kerk, denk ik, en dat hoop ik, om een stukje boodschap uit dit boek mee te krijgen. De woorden die opgeschreven staan. Een bevrijdende boodschap is dat. Jezus is ons dus ons altijd vooruit. En we mogen, als wij luisteren naar die woorden die opgeschreven staan, en die vertalen in de context van vandaag, dan mogen we die woorden zo gestalte geven. Wij zijn niet het getuigenis. Nee, we zijn maar middel. Degene die getuigt, dat is Jezus zelf. De opgestane. De levende. En juist het verschil tussen die beiden, dat is de ruimte van het geraakt worden. Maar niet vastleggen. Een specifieke manier van met de Bijbel omgaan. Want wie denkt, geldt ook voor de dag van vandaag. Ik heb de waarheid in pacht. Ik weet alles. Ik geloof dat ik het helemaal voor elkaar heb. Als je zo denkt. Wie denkt het te hebben, die heeft het niet. Wie denkt het te weten, die mist de kern. Wie denkt het te bezitten, die wordt het afgenomen. Geloof is nooit vanzelfsprekend. Het is, zeg maar, een beetje tasten, je weggaan. Zoals ook die Emmausgangers een beetje tastend hun weg gingen. Toen ze thuis waren en het brood was gebroken en Jezus was weer weg, dan zeggen ze tegen elkaar, had jij dat nou ook? Dat je dacht van, hij is het. En toch durfde je dat niet helemaal voor waar aan te nemen. Tastend onze weg gaan. Nee, niet in den blinde. Daarvoor is er net te veel te zien en te veel te vermoeden. Het is meer gaan in een spoor. Niet blijven zwijgen. Het gestokte gesprek waarvan vaak sprake is als het over geloven gaat. Dat hoor je nogal eens een keer. Geloven, dat is iets voor de mensen van vroeger. Maar wij weten het zeker. Geloven is vertrouwen. Geloven is je aan laten spreken. Je weet niet alles. Je hebt het niet in de vingers. En toch, ook op deze plek, delen wij met elkaar. Toch vandaag de dag, waar geloven soms in diskrediet is. Toch blijven spreken. Toch blijven hopen. Toch de woorden blijven zeggen. Ook vandaag. Het aandurven. Ook al weet je niet alles. De Heer is waarlijk opgestaan. Woorden blijven zeggen. Liederen blijven zingen. Iedere zondag weer. Iedere dag weer. Amen. We belijden ons geloof, het zijn grote woorden, door te zingen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Dat doen we nu. eindigen met dankgebed doen, voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Dank u wel voor dit uur dat we hier kunnen en mogen zijn. De Bijbel is opengegaan. Er zijn weer teksten gelezen. En we hebben geprobeerd de betekenis daarvan op het spoor te komen. Ook als het over geloven gaat. Dat is niet zo gemakkelijk. Dat is ook niet vanzelfsprekend. De mensen destijds in de omgeving van uw zoon, die werden aangeraakt. Zodat ze misschien wel schoorvoetend tot de overtuiging kwamen dat u de levende bent. Met Pasen bent opgestaan. Het was niet ineens klip en klaar. Zo is dat ook bij ons. Geloven, dat is een weg gaan. Met u gaan. Zoals de Emmausgangers gingen. En zo kwamen ze tot het inzicht, tot de verwondering, dat u het bent, de opgestane, die het leven van ons mensen richting geeft. Ook vandaag. We leven in een verwarde wereld. Er is van alles aan de hand. In de kleine wereld van ons mensen. Mensen die leven in ruzie. Mensen die elkaar naar het leven staan in kleine kring. Om wat voor reden dan ook. Maar ook in het grote gebeuren. De spanningen zijn eigenlijk te snijden. We bidden u, Heer, op deze dag. Geef vrede. Vanavond gedenken wij. Morgen vieren wij. 80 jaar vrijheid. En vanavond is dat eigenlijk al een klein voorspel op de dag van morgen. Vergeten ze niet en nooit al die mensen die omgekomen zijn in de jaren 40, 45, maar ook daarna tot op de dag van vandaag. Dat onschuldige burgers getroffen worden door oorlogsgeweld, waar dan ook en hoe dan ook. Wij bidden u, God, wees u ons allen nabij en troost en bemoedig ons met uw woord, dat u onze vrede bent. En geef dat we in de praktijk van alle dag zelf ook een vredestichter zullen zijn. Die leeft in de overtuiging dat er nooit winnaars zijn van oorlog. Alleen maar verliezers. Maar dat we in uw naam en in uw kracht vandaag het goede weten te doen. De vrede weten te bewaren. En al het kwaad dat zich manifesteert op tal van manieren. Weten uit te bannen. Wij bidden u dit alles. In de naam van Jezus, uw Zoon. Voordat wij dit gebed uitspreken, bidden we ons persoonlijk gebed in stilte. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen lied 657, 1 en 4, een prachtig lied geschreven door Sietse de Vries. Gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met zijn eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden, en wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede. Amen.